Fijn u te zien vanavond. We hopen op een gezegende avond. Ook vanavond is onze hulp en verwachting van de Heere. We willen deze avond openen met het zingen van Psalm 31. De eerste twee versen. Op u betrouw ik, Heere der Heren. En och neig tot mij uw gunstig oren. 1 en 2 uit Psalm 31. De schriftlezing zingen we Psalm 111, vers 5. Maar de schriftlezing is dan Genesis 5. We lezen samen Genesis 5. Dit is het boek van Adams geslacht. Ten dagen als God de mens schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis Gods. Man en vrouw schiep hij hen en zegende ze en noemde hun naam mens. Ten dagen als zij geschapen werden. En Adam leefde 130 jaren en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld, en noemde zijn naam Set. En Adams dagen dat hij Set gewonnen had, zijn geweest 800 jaren. En hij gewon zonen en dochteren. Ze waren al de dagen van Adam die hij leefde 900 jaren en 30 jaren. En hij stierf. Set leefde 105 jaren en hij gewon Enos. En Set leefde nadat hij Enos gewonnen had 807 jaren en hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Set 912 jaren en hij stierf. En Enos leefde 90 jaren en hij gewon Kenan. En Enos leefde nadat hij Kenan gewonnen had, 815 jaren, en hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Enos 905 jaren, en hij stierf. En Kenan leefde 70 jaren, en hij gewon Mahalalel. En Kenan leefde nadat hij Mahalalel gewonnen had, 840 jaren, en hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Kenan 910 jaren. En hij stierf. En Mahalalel leefde 65 jaren en hij gewon Jered. En Mahalalel leefde nadat hij Jered gewonnen had 830 jaren. En hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Mahalalel 895 jaren en hij stierf. En Jered leefde 162 jaren en hij gewon Henoch. En Jered leefde nadat hij Henoch gewonnen had 800 jaren en hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Jered 962 jaren en hij stierf. En Henoch leefde 65 jaren en hij gewon Methuselah. En Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah gewonnen had. 300 jaren, en hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Henoch 365 jaren. Henoch dan wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg. En Methuselah leefde 187 jaren, en hij gewon Lamech. En Methuselah leefde nadat hij Lamech gewonnen had 782 jaren. En hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Methuselah 969 jaren. En hij stierf. En Lamech leefde 182 jaren en hij gewon een zoon. En hij noemde zijn naam Noach. Zeggende, deze zal ons troosten over ons werk en over de smart onze handen. Vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. En Lamech leefde nadat hij Noach gewonnen had 595 jaren. En hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Lamech 777 jaren. En hij stierf. En Noach was 500 jaren oud. En Noach gewon Sem, Gam en Jafet. Vanavond een ogenblik stilstaan bij vers 29. En hij, dat is Lamech, noemde zijn naam Noach, zeggende, deze zal ons troosten over ons werk en over de smart onzer handen vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. willen samen hierover eerst Gods zegen vragen. Heere, u bent door uw kinderen, we lezen dat in de psalmen, genoemd Israëls verwachting, onze hoop in bange dagen. En na de val zijn er bange dagen aangebroken. En toch in de duisternis spreekt u en dan wordt het licht. Het is Advent en dat is toch een heerlijke tijd. Een tijd van hoop en verwachting en laat dat bij ons het geval mogen zijn. Verwachting niet van beneden, zeker niet van onszelf, nee, dat ook niet. Maar wel van boven en daarom laat dat ons leven mogen zijn. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. En u hebt voor de zondvloed ook uw kinderen gehad. Altijd hebt u een volk gehad. Wie is er? Er zijn mensen hier die wel koning zijn, koning heten, maar die geen onderdanen hebben. Zoals bijvoorbeeld de koning van Griekenland. Maar u bent altijd met onderdanen. Wat is dat groot, Heere, dat u dat gedaan hebt toen u zich openbaarde aan ons. Dat u een volk formeert. Ja, u hebt ook engelen gemaakt, dat ook. Maar ook mensen die uw kinderen mogen zijn. En dat is toch heerlijker en groter. En dat, waarom? Waarom doet u dat, Heere? Wat bent u groot in uw liefde dat u dat wilt. Dat u mensen aanneemt tot uw kinderen. En dat mag ook vandaag dan verwachting geven. Want als we om ons heen zien en als we op onszelf zien. Heere, geef dat we in deze week van voorbereiding echt adventskinderen mogen zijn. Verwachtend het heil dat u beloofd hebt, zoals Lamech gedaan heeft. Uitziende naar het heil, omhoogziende naar u. En wie dat doet, is ook een bidder. Hij vraagt. Geen adventskind is er toch die niet bidt. En u zult dan ook vertroosting geven. Dat is het geheim van een adventskind. Het is een kind dat getroost wordt. Dat u bezoekt. En wat is het dan groot als we dat mogen ervaren. Dat u van ons af weet. Wilt u dat ook in deze week doen, Heere? Bij alles wat er op ons af kan komen, van binnen en van buiten, wilt u ook naar ons toekomen. En spreken van troost waar het vanavond over gaat. En als we adventskind zijn, dan hebben we toch in ieder geval dit kenmerk, deze eigenschap, dat wij troost behoeven. En dat is kracht. Dat is hou vast. Dat is grond onder de voeten. Dat is uitzicht. En laat dat geschonken mogen worden. Want u hebt het in die dagen ook gegeven, verwachting. Lamech heeft ervan gezongen bij de wieg van zijn zoon Noach. En allen hebben ze gehoopt op de vervulling van de belofte, op het kind dat komen zou. En het is gekomen, wij weten het. U doet wat u beloofd hebt, dat zongen we ook. Maar het kan ook in het persoonlijk leven echt een behoefte zijn dat we weer bezoek krijgen van u. Ja, dat is voor het eerst, maar altijd weer nodig. Geef het ons, Heere, geef het ons nu. Uit genade, in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Bij zo'n somber hoofdstuk, wat het toch eigenlijk toch wel ook is, Genesis 5, past ook Psalm 39. We gaan die psalm zingen die ook zingt van de vergankelijkheid van het leven, maar ook van de hoop. De hoop die er is in de belofte van de Heere. Psalm 39 gaan we zingen, de versen 3, 5 en 8. Thank you. is, dat zijn we met elkaar wel eens, een somber hoofdstuk met een heel donker refrein. Ja, die mensen leefden toen wel lang, maar ook aan dat lange leven kwam een einde. En het is opmerkelijk dat er gesproken wordt over jaren, hij leefde zoveel jaren, maar dat er ook gezegd wordt, zo waren al de dagen van hem, de dagen van die en die. Dagen zijn er toch maar bij elkaar. En dat zij Psalm 39 ook al wat we gezongen hebben. Dat we maar dagen leven hier, al leven we dan niet zo lang als toen. Het zijn altijd dus maar dagen. Het leven gaat voorbij. En dat is vanwege de zonde. Lamech, bij de geboorte van zijn zoon Noach, heeft het erkend. De aarde is vervloekt. Ligt onder een rechtvaardig vloek, een rechtvaardig oordeel vanwege de zonde. Het is dan wel goed als je het verband tussen dingen die er gebeuren, oordelen die over de wereld gaan, de doden en distelen waaraan je bezeert, het verband te leggen met waar het allemaal vandaan komt. De zonde die in de wereld en in ons hart gekomen is. Toch is dat niet het enige refrein in dit hoofdstuk. En dat wordt duidelijk als wij bijvoorbeeld onze tekst lezen, maar ook andere gedeelten van dit hoofdstuk. En daarom gaan we een ogenblik stilstaan bij de naam die Lamech aan zijn zoon Noach gaf. Een mooie naam. Betekent rust of troost, daaraan verbonden, dat kan ook. Maar die naam heeft hij gegeven uit een behoefte van zijn hart. Maar meer nog als een bewijs van zijn hoop op de Heere. Want in al die jaren die vooraan afgingen aan de zonvloed, dat zien we ook in dit hoofdstuk, werden er toch ook steeds kinderen geboren. Dat komt ook steeds terug. En hij gewon zonen en dochteren. Het refrein van het leven is er dus ook. Want het leven is van God. En Adam heeft dat al ontdekt. Toen de Heere de moederbelofte gaf, die noemen we dan zo, ik zal vijandschap zetten enzovoort, is het ook voor hem geweest een belofte voor de moeder. En daarom gaf hij de vrouw, die maninne heette, de naam Eva, moeder aller levenden. Ze worden in dit hoofdstuk niet genoemd, de moeders. Nee, de vaders en hij gewoon zonen en dochteren, maar dat kan niet zonder moeder. De moederschoot, dat is een wonder, dat geeft hoop. En dat is ook het teken van de maagd die zwanger zal worden. God zal de moederschoot openen en leven voortbrengen bij God vandaan. En dat heeft de Heere dus beloofd aan onze eerste ouders, al vlak na de val. God heeft veel gezegd, maar ook gezegd dat er hoop is. En daarom is dat het eerste wat we merken bij Lamech's lied, wat hij hier eigenlijk zingt. Zijn hoop op God. En ten tweede blijkt dat uit de naam die hij geeft, de naam van het kind. Hij heeft gehoopt op God, gehoopt op het kind. En de naam van het kind maakt dat duidelijk. En zeker is het ook dat hij gezegend wordt door dat kind als God de belofte vervult. Dat zijn de drie lijntjes die we even volgen. Zijn hoop op het kind en de naam van het kind en de zegen door het kind. En dan moet ik niet zeggen, ja, Noach is het ook niet geweest. Hij is misschien voorbarig geweest. Hoe kun je dat nu toch zeggen? Deze zal ons troosten. Hoe kan je dat dan toch uitspreken? Nou, hij was niet de eerste die zo hoopvol was. Eva was het ook al bij haar eerste zoon. Ook toen al zong zij een lied. Ik heb een man van de Heere verkregen. Iemand die sterk is, die ons helpen, die ons verlossen zal, bedoelde ze. Ja, de hoop, als die leeft, spreekt zo. Je moet niet zeggen, dat is voorbarig of iets dergelijks. Nee, als de nood ons drukt, als duisternis onleefbaar wordt, maar ook als Gods belofte ernstig wordt genomen, dan spreek je zo. Daarom zong Eva al bij haar kind, haar eerste kind. Ze nam God serieus op zijn woord. Wat hij beloofd had, geloofde ze. Ja, inderdaad, Kaïn is de verlosser niet geweest en dat zou Noach ook niet zijn. Maar ze spraken hier uit de hoop, het geloof in de belovende God. Er zou een kind komen. Ja, het vrouwenzaad dus. Daar heb je het woord. Het zaad uit een vrouw. En die hoop, die verwachting, zal de Heere nooit beschamen. Het is dus niet zo dat Lamech hier op een gegeven moment gedesillusioneerd is, omdat Noach het ook niet is. Op dat moment is hij echt getroost. Op dat moment is de Heere bij hem. Op dat moment ziet hij dat de Heere zijn belofte niet vergeten is. Dat de Heere de getrouwe is. Dat de Heere gedenkt aan zijn verbond. Dat hij komen zal. Dat mag hij echt geloven, de hoop op de belovende God. Wel nu, daar zingt hij dus van. Dat is het teken van een adventskind. Als er hoop en verwachting is, dan uit je dat ook. Het geloof moet zich uiten. Je wil het laten horen en laten zien dat er verwachting is. Je denkt en spreekt groot en goed van de Heere. En dat is het wat ook in de voorbereidingsweek, de viering van het heilig avondmaal, toch ook nodig is. Dat wij in hoop en verwachting naar de avondmaalstafel gaan. Omdat God de getrouwe is die zijn belofte heeft vervuld in het zenden van zijn zoon. Maar die zijn werk in het mensenhart om zijn zoon, als vrucht van het werk van zijn zoon ook volbrengt. En dat je daarop gaat hopen. Op het heil, op een ervaring van het heil. Op de vrede die alle verstand te boven gaat. Daar krijg je echt behoefte aan. Maar je gaat er dus ook op hopen. Je gaat er dus ook om vragen. De voorbereidingsweek moet dus een week zijn van vragen. Van bidden. Zoals we dat afgelopen zondag gezien hebben. Ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. Vasthouden aan de Heere. Ja, en dat tegen de achtergrond van de werkelijkheid van de vloekwaardigheid. En van de schuld en de onwaardigheid aan onze kant. Daar spreekt Lamech toch immers van. Als hij zegt, deze zal ons troosten vanwege het aardrijk dat de Heer vervloekt heeft. Deze zal ons troosten over ons werk dat moeilijk is. En over de smart van onze handen. We maken nogal wat mee vanwege het aardrijk dat de Heer vervloekt heeft. En daarin geeft hij God niet de schuld. Nee. Waarom heeft namelijk de Heer de aarde vervloekt? Wat is daar de reden van geweest? De zondeval. Mooi is het dat hij hier God aanspreekt als een getrouwe verbondsgod. Ja, de Heere moest het verbond met Abraham nog oprichten. Maar toch hebben de kinderen van God in die dagen ook God al leren kennen als een getrouw God. Als iemand die zijn woord vervult, die niet zomaar wat zegt. En dat is dan gebleken ook inderdaad uit het feit dat er doornen en distelen zijn gekomen. Maar als het ene waar is, doornen en distelen. Het ene waar is dat de dood in de wereld gekomen is vanwege de zonde. Dan is het andere toch ook waar. Dat het kind geboren zou worden dat God beloofd had. Dan is dat toch ook zeker. Dan geeft dat toch verwachting. dan is het waar. Het werk onze handen wordt soms bij onze handen afgebroken. Moeite en verdriet geeft het leven. Rouw en droefenis als het gaat over de dood en gemis en al die dingen meer. Ja, en dan dat erkennen. Dat doet Lamech hier eigenlijk. Hij vloekt niet en zegt niet dat God het verkeerd gedaan heeft. En ja, wat hij ook niet doet, is wat die andere Lamech doet. Dat hij ondanks het feit dat er doden en distelen groeien, dat we er toch proberen een feest van te maken in de wereld. Dat deed het andere geslacht, die de troost ging zoeken in het hier en nu. Steden bouwen, muziek maken en al die dingen meer. Meedansen met de wereldse gedachte van we maken er wat van en we halen eruit wat er uit te halen is. Die andere Lamech die zong andere liederen. Die had een man doodgeslagen om een wondje die hij opgelopen had. En een jongen om een buil. Ja, en daar was hij dan trots op. Daar zong hij zijn lied van. En hij pochte naar zijn twee vrouwen toe. Dat hij zo leefde. Maar daar ligt dus geen enkele troost in. Daar ligt geen enkele verwachting. Geen enkele hoop in zo'n leven. Dat loopt echt helemaal dood. Dat is ook de dood en het loopt dood. Dan houd je helemaal niets over. Dan heb je het alleen maar, moet je het alleen maar hebben van het hier en van het nu. Maar Lamech, nee. Lamech die heeft het over de rechtvaardige vloek van de Heere die gekomen is. Hij kan er onder bukken. En hij ziet dat dit echt iets is wat de Heere ook ten recht doet. Maar toch, en dan hebben we hetzelfde weer als Jacob van afgelopen zondag. Jacob die moest ook toegeven, God is rechtvaardig. Hoe heet je? Jacob. En daar gaf hij daarmee gaf hij toe aan wie hij was, wat hij gedaan had, wat hij verdiend had. En zo won God het van hem en zo wint God het altijd nog van zijn kinderen. We hebben de vloek verdiend. We gaan buigen voor de Heere. We voelen onze onwaardigheid. Maar het is niet alles. In die situatie houden we vast aan wie de Heere is en wat de Heere beloofd heeft. En daarom noemt hij zijn zoon Noach. Dat is dus de naam die hij geeft. Dat is ook een geloofsdaad. Deze zal ons troosten. Hij spreekt hier ook als een profeet. Als dan inderdaad dit het kind niet is, dan zal degene die God beloofd heeft in ieder geval een trooster zijn. Een troost behoeft hij. Hou vast en zekerheid in zijn leven. En die troost is er ook. Die troost, dat is dus niet alleen zomaar toekomst. Ergens in een verre toekomst zal de Heere wel eens aan je denken en je een beetje troost geven en moed. Nee, als hij zegt deze zal ons troosten, dan spreekt hij daarin uit dat God al op hem neerziet, op Lamech. Dat God zich al inlaat met Lamech. Dat God zich al bemoeit met Lamech. Dat God er iets laat zien van zijn goedheid en zijn trouw. En dat doet hem zingen. Deze zal ons troosten. Want u, en daarom kunt u voor uzelf ook nagaan. En dat is toch eigenlijk vrij eenvoudig, zou ik zeggen. Hebt u die troost van een God die doet wat hij belooft. Een God die zijn woord vervult. Een God die zijn zoon schenkt. Een God die zijn zoon openbaart in het leven. Een God die laat zien dat hij liefde is. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Ja, dat ook. Het is niet iets typisch nieuwtestamentisch. Het Oude Testament is, het aardrijk is vervloekt door de Heere. Het Nieuwe Testament is, al zo lief heeft God de wereld gehad. Nee, zo is het niet. Nee, diezelfde God die recht heeft op onze dood, op onze ondergang, heeft geen lust in onze dood, maar juist het tegenovergestelde, lust in ons leven. En daarom heeft hij de Zoon beloofd. Is dat geen rijke troost? Ja, en dat is ook wat Jesaja toch mocht boodschappen aan het volk dat in ballingschap was. Moest hij dat niet in de naam des Heren verkondigen? Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Het was niet het woord van Jesaja. Die dacht, ik zal het volk eens proberen een hart onder de riem te steken. Maar God zei het, troost, troost, mijn volk zal uw lieder God zeggen. En spreek naar het hart van Jeruzalem. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Naar het hart spreken van iemand, dat is iemand troost geven. Op de manier zoals God dat alleen maar kan. Zodat je er echt wat aan hebt. Zoals Jozef zijn broers die verslagen waren, naar het hart sprak. Zo van, ik ben Jozef en je hoeft niet bang te zijn. En zoals Boas ook naar het hart van Rut sprak. En haar moed toesprak. Dat is de troost, dat hij moed geeft, dat het hart spreekt. En juist op de plaats waar je zo sidderend en beven kunt, zijn troost uitgiet. Juist op die plek waar je toch van moet zeggen, ja, wie ben ik in mezelf? Wat is mijn hart en wat is mijn leven voor u? Dat de Heere daar laat zien wie hij is, een trooster. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Dat is de opdracht die de Heere aan Jesaja geeft. En daarom dat heerlijke tweede gedeelte van het Jesaja-boek echt een troostboek. En zo spreekt de Heere dan ook vandaag nog. Ook door het sacrament. Door het sacrament wil hij niets anders dan troost schenken. Kom dan maar met uw verdriet. Kom dus maar met uw nood. Kom dan maar met je schuld. Kom maar met je onmogelijkheden. Kom maar met je ongeloof, je vragen die je hebt. Kom maar met je vijandschap die je zo voelen kunt. En waarvan je toch ook niet, daar ook niet mee eens bent dat je nu zo bent. Dat je zo tegen de draad kan zijn. Kom maar zoals je bent. En hij zal je vertroosten. En niet op een manier zoals, ja, nou, zoals van, ja goed, het valt wel mee en het gaat wel over, maar met een ander troosten. Niet troosten door het wordt ooit een keer beter met je, want het wordt niet beter, maar hij gaat troosten met een ander, dat is Christus. Deze, zegt Lamech, hè, wijst naar zijn kind. Deze, we wijzen met onze 10 vingers naar die ene persoon. Deze, hij zal ons troosten. En dan ook, hoe dan, met zijn werk. Met zijn persoon, hoe hij is, wat hij gedaan heeft, voor wie hij gekomen is. En dat hij dat alles gedaan heeft voor mensen die dus de vloek verdiend hebben. Wat is de troost? De troost is dat hij de vloek wegneemt. En dat hij in plaats van de vloek gaat zegenen. De vloek wegneemt en gaat zegenen. Daarvan mocht Lamech al wat zien. En mogen wij er ook al wat van zien, al leven wij het in een andere bedeling dan deze Lamech, al weten wij van het Nieuwe Testament, van de komst van Jezus en van zijn werk, en van alles wat hij gedaan heeft, ja, is er ook troost voor ons in zijn werk, dan zal hij ons ook zegenen, dan zal hij de vloek wegnemen. Ja, dat heeft hij gedaan toen hij zijn diepe weg ging. Waar we zondag ook weer bij bepaald worden, hè, bij de diepe weg die hij ging. En zelf een vloek is geworden. De Heere Jezus Christus. Je zou het toch eigenlijk niet durven te zeggen. Jezus is een vloek geworden. Maar het staat toch ook in de Bijbel. Paulus zegt het ook. Hij wilde dat. Dus zelf onder de toren van God en onder het recht van God buigen. Ja. Met Jacob heeft God nogal wat moeite. Hij worstelde met hem. Met een mensenkind kan God echt menselijk gesproken heel veel moeite hebben. Om hem op zijn plek te krijgen. Om te zeggen, ja Heer, u hebt gelijk. Ik heb de dood verdiend. Maar Christus was toch ontzettend gewillig. Gewillig zelfs om een vloek te worden. Om de straf te dragen. Daar moet u bij stilstaan als u straks naar de tafel hoopt te gaan. En als u er naartoe leeft, dat die gewilligheid van Christus er is om de vloek te zijn. En om de vloek van u weg te nemen. En om in plaats van de vloek te schenken. Want dat is het heerlijke. Hij neemt alleen niet de vloek weg, maar hij schenkt ook wat daarvoor. En dat is de zegen. En wat is dan de zegen? Wat is de zegen die de Heere Jezus ons schenkt? Ja, dat is de toepassing van zijn werk. Dat is de vrede die alle verstand te boven gaat. Maar zegen, dat betekent ook dit, dat hij wat tegen je gaat zeggen. Dat hij zijn mond opent en tegen je zegt wie hij is voor u. Dat is de zegen. Dat u het van anderen mag geloven, dat zal best. Dat u het misschien kan geloven dat de hele wereld zalig kan worden, dat kan ook. Maar dat het voor u kan, dat wil hij nu u bekendmaken. Dat het ook voor u is, dat is de echte zegen. Deze zal ons troosten. Ook aan onze eigen onmogelijkheden. Als we toch misschien weer verknoeid hebben. We haalden Jacob aan, die toch twee engelenlegers tegenkwam, die hem omringden. Wel, als dat zo is, dan zo'n bewijs van Gods gunst, dan denk je toch, tjonge, jonge. Maar even later vreest hij toch weer. En het kan best zijn, hoor, dat u zondag wel een goede zondag hebt gehad. En dat u dacht, nou ja, ik ga vanavond wel naar het bezinningsuur. Maar dat het toch een beetje stormt, of misschien wel erg stormt van binnen. Ja, dat zou heel goed kunnen. De duivel zit ook niet stil. En wij als mensen die toch ook genade mogen kennen, maar daarbij ook de oude mens nog voelen in ons. We blijven toch altijd nog die behoefte gevoelen aan die troost. En die troost die is er. Dat wil de Heere ons schenken. Door woord en geest. Aan de tafel. Als hij zelf gaat zeggen tegen u. Ik voor u. Daar anders gij de eeuwige dood moest sterven. Daartoe is het heilige avondmaal. Dat wij gesterkt worden in het geloof. Ja, maar toch is dat niet het uiteindelijke doel. Het uiteindelijke doel is dat wij gered zijnde God er de eer voor geven. Dat hij op deze wereld, deze gevallen, een donkere wereld, neer wilde zien. En dat hij ook op ons neer wil zien. Dat het toch weer avondmaal zondag mag worden. Hoewel je van jezelf moet zeggen, ik deug niet. En ik heb het weer verknoeid. Dat God de eer krijgt dat hij dit heeft uitgedacht om ons een kind te schenken. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Allemaal geschenken van de Allerhoogste. En dat terwijl we het tegenovergestelde verdiend hebben. Dan wordt Jacob klein, maar God wordt zo groot. Dan mag Jacob zingen, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En mijn ziel is gered geweest. Want, en dat is dan het laatste wat ik zeg. Ook die worsteling van Jacob in Peniel is gevolgd door iets heerlijks. God heeft hem daar gezegend. Woorden tegen hem gesproken. Wat zou God tegen Jacob gezegd hebben? Zou hij gezegd hebben, Jacob, zul je nou voortaan beter je best doen. En niet zo voorop lopen. Zul je nou beter leven, wachten op mij. En niet zo ongeduldig en rechthebbend zijn. Zou je nou echt altijd goed, als een goed kind van mij leven, achter mij aankomen? Nee, dat zei God allemaal niet. Nee, als God het tegen mij zou zeggen, dan zou ik ook denken, jongen, dan moet ik toch weer dit en ik moet toch weer dat. Hè? Wat zou God gezegd? Wat zegt God tegen zijn kinderen? Om Christus wil. Wat is de vrucht van het lijden en sterven? Wat de Heere dan spreekt. Dit. Ik ben uw heil alleen. Dit, Jacob, ik heb je lief. Ja, dat is ongelooflijk, hè? Ja, Jacob, ik heb je lief. Dat heeft de Heer Jezus tegen de discipelen ook gezegd. Dat hij zijn leven zou geven en liefde voor hen. Niemand heeft groter liefde dan iemand die zijn leven geeft voor een ander. Nou, die grote liefde. Ja, en dat persoonlijk te mogen ervaren, dat verandert je leven echt fundamenteel. Dan krijg je ook liefde voor hem. Dat is de echte zegen. Zo vertroost hij echt. Daar krijg je houvast aan. Dan mag je zingen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En ik hoop dat dat ook zondag zal gebeuren. Dat u de stem van de Heere mag horen, persoonlijk. Ik heb u lief, met een eeuwige liefde. Dan is de vloek weg, de toorn weg. Dan blijft alleen maar het wonder van Gods genade over. Laten we die zegen zoeken. Laten we dat ook doen met het zingen van Psalm 27, vers 5. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Psalm 27, vers 5. Samen danken. Want dat is het dan ook, Heere, dat wij om die zegen verlegen zijn en om gaan vragen, maar ook altijd in het besef, begeef me niet en verlaat me niet, want ik heb het niet verdiend. En die andere kant, u hebt het verdiend, Heere Jezus, en daarom aanhouden, daarop hopen, dat ook mogen verwachten, ook al is onze ziel zo neergebogen. En is er inderdaad zielsverdriet om het een of ander of om onszelf, omdat we toch zo hardnekkig kunnen zijn en onwillig en zo onbekeerlijk in onszelf. Ja, dan kunnen we dit zeggen, in ons is er geen troost en van ons is er geen verwachting. Dan zegt Noach's vader het terecht, deze zal ons troosten. Ja, Noach is dan de bekende bouwer van de ark, dat is zo. En dat is ook weer een beeld van u, Heere Jezus, u die de ark des behouds bent. En dat is de echte troost. Er is een ark, er is behoud en de deur die staat open en nog steeds open. En de roep mag klinken om binnen te mogen gaan, om te vlieden van de toekomende toren, om de zegen te zoeken bij u, de Heere, alleen. Heere, schenk ons het geloof en versterk het ook door uw woord en geest. En wil het dan ook zondag doen. Dat wij echt alleen mogen zien Jezus Christus en dien gekruisigd. Die een vloek wilde worden, maar ook een zegen in die weg voor mij persoonlijk. En de zegen is dan dat hij goede woorden spreekt, troostrijke woorden. Ik heb u lief met een eeuwige liefde. En Heere, dat mogen we u vragen. Als u zo groot en zo goed bent om onze gevallen voorouders, Adam en Eva, al daarmee te troosten, dat meent u werkelijk en u hebt het ook vervuld. Adventskinderen worden nooit beschaamd, omdat u getrouw bent en daar gaan we zo ook nog van zingen. We bidden uit genade dat we ondanks de macht van de boze, de macht van het kwaad en onze eigen natuur straks een rustige en een gezegende, een goede zondag mogen hebben. En als we nog tegen dingen opzien, dat we die alle voor u neerleggen. En toch dat woord ook mogen zien als een waarachtig woord, als een welgemeend woord. Deze, Christus Jezus, zal troosten. Hij is degene die door woord en geest ons vertroost. En dan zien op die tekenen, die heerlijke tekenen, het gebroken lichaam en dat vergoten bloed, afgebeeld in het brood en de wijn. Heere, geef door uw genade dat wij gesterkt mogen worden in de strijd, het strijdperk van het leven ook. Dat het een oase mag zijn in de moeite en de zorg van het leven. Dat wij het mogen ervaren, hier wordt de rust geschonken. We kunnen een moeilijk en een druk leven hebben ook, een eenzaam leven, een leven met veel vragen enzovoort. Maar dat het dan ook dat mag zijn, de zondag, een echte rustdag. En ze zagen niemand dan Jezus alleen. Schenk het door uw genade, tot roem van uw heerlijke naam. En heb dank dat wij zo elkaar een ogenblik mochten ontmoeten. Vragen u dit alles in de vergeving van onze zonden. Hoor ons bidden, uit genade en om Jezus wil alleen. Amen. Het laatste versje dat we dan zingen in Psalm 93, vers 4. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. 93, vers 4. Zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk, o Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.